Goedemorgen. Goedemorgen gemeente. Gasten, luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. Het thema van vandaag is een nieuw verbond. En de voorganger vandaag is dominee Ad van der Dussen. Mijn naam is Feiko Lanting, ik ben vandaag ouderling van dienst. En na afloop staan de voorganger en ik hier ergens voor in de kerk. En dan kunt u ons aanspreken voor opmerkingen en dergelijke. De collecte vandaag is voor Wycliffe. De organist is Jaap Mulder en ook de band die verzorgt het een en ander, deze dienst. Vanmorgen komen de kinderen van kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 bij elkaar. En Menno zal nou even iets zeggen over de jeugddienst van 4 oktober.
Goedemorgen. Ja. Ik sta hier een weekje eerder dan normaal, want de jeugddienst is pas over 2 weken. Maar ik kom hier om 2 data te reserveren voor de jeugd. Ten eerste de jeugddienst dan, op zondag 4 oktober. Dan hebben we om 5 uur een jeugddienst. En Arjan Schelen zal dan mede vanuit M25 spreken over geloof in de praktijk brengen. In combinatie met het ernstige vluchtelingenprobleem van nu. En het tweede, dat was wel heel grappig, dat M25 die heeft de week daarna op zaterdag op 10 oktober een voetbaltoernooi gepland met de mensen vanuit de Orangerie, dus de vluchtelingen. Dus nou, het lijkt me erg mooi om zondag naar de jeugddienst te gaan en de zaterdag daarna te voetballen. Dus van harte aanbevolen.
Nou, nog meer jeugd. Komend seizoen zullen er ook weer best live avonden worden gehouden. En de komende week, op zondagavond 27 september, is de eerste daarvan. Met als thema Don't Worry. Nou, er zou ergens een flyer moeten zijn, geloof ik. Maar nou, die vindt u vanzelf wel. Het zal die avond gaan over hoe je staande kunt blijven in de golf van de grote wereldproblemen. Die ons van alle kanten lijkt te overspoelen. Nou, we zagen daar net ook al iets van langskomen. Er komen veel vluchtelingen naar ons toe. En dat kan als een bedreiging voelen. Maar angst is meestal geen goede raadgever. Spreker Arie de Rover zal het thema op 27 september weer op een verrassende manier introduceren. Zijn boeiende manier van spreken, gecombineerd met pakkende beelden en bijpassende muziek, zorgen voor een goede inhoudelijke avond. Iedereen vanaf 16 jaar, christen, andersgelovig, humanist of atheïst, is welkom. Locatie is opnieuw in de Litwina-kerk in Best. En daar staat ook info in de contactsleutel. De bloemen van vandaag, die gaan naar Annette Niewold. Is er iemand die zou willen brengen? Ja, dankjewel. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. Nou, we gaan nu zingen Psalm 25a uit het nieuwe liedboek. De melodie is als vanouds bekend, maar de tekst die hierbij hoort is verrassend. Nou, na stilte, belijdenis en groet zingen we E73, de Heere der Heren, en aansluitend Hemelhoog 594, Hij is verheerlijkt. En daarna kunnen de kinderen naar hun plek toe. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. Nu zeggen wij met Psalm 33, wij verwachten de Heer, Hij is onze hulp en ons schild. Genade zij u en vrede van God, de Vader en van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Amen. kinderen, voor jullie het moment om naar je eigen plek te gaan. Ja, die kant op. Laten wij nu bidden. Heer onze God, we danken u dat u ons hier vanmorgen opwachtte en ons wilt ontmoeten. Ons allemaal, ook de kinderen. Wij bidden u, als we deze week ver bij u vandaan leefden, haal ons dan terug naar u. Als onze geest onrustig is, boordevol gedachten en zorgen zit, wilt u zelf dan ruimte maken in onze geest voor u? Als ons lichaam vol stress zit, wilt u ons dan tot ontspanning brengen? En wilt u onze ziel verwarmen met uw verzoenende vriendelijkheid? Om Christus wil. Amen. In de preek maak ik vanmorgen een serietje af, dat u misschien maar heel moeilijk als serietje kunt herkennen, omdat het nogal is uitgespreid over de tijd. In juli was nummer 1 een preek over het verbond met Noach en met al wat leeft. Eind augustus nummer 2 over Gods verbond met Israël, Zacharia 8. En dat serietje ga ik vanmorgen afsluiten met nummer 3, een preek over het nieuwe verbond dat God wil sluiten met zijn volk. Dat wordt geprofeteerd in Jeremia 31. Chris Boersen zal uit dat hoofdstuk 2 gedeeltes voorlezen.
Dit zegt de Heer. In de woestijn kreeg ik Israël lief, het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hun voor en gaf hun vrede. Van ver ben ik naar je toegekomen, vrouwen Israël. Ik heb je altijd lief gehad. Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei. Je zult weer dansen in de rij en de tamboerijnen laten klinken. In Samaria's bergen zul je wijngaarden planten en mogen eten van de eerste vruchten. De dag breekt aan dat in Efraïm de wachters op de bergen roepen: kom, laten we op weg gaan naar de Sion, naar de Heer, onze God. Dit zegt de Heer, juich van vreugde over Jacob. Jubel aan het hoofd van alle volken. Roep het uit, zing een lofzang. De Heer heeft zijn volk gered. En wat er van Israël nog overbleef, bevrijd. Ik laat hen uit het noorden terugkeren en breng hen samen van de einden der aarde. Ook blinden en lammen komen mee, ook zwangere vrouwen en vrouwen in barensnood. In dichte drommen keren ze terug. Ze komen terug in tranen. Ze heffen smeekbeden aan en ik zal hen leiden. Ik breng hen naar stromende beken en voer hen over geëffende wegen. Daar kunnen zij niet struikelen. Want ik ben voor Israël een vader en Efraïm is mijn eerstgeboren zoon. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot, toen ik hen bij de hand nam en om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.
Als ik jullie vraag naar interesse in nieuwe dingen, revolutionaire, nieuwe technologie, innovaties, dan verwacht ik dat er in deze stad geweldig veel vingers omhoog gaan. Is het zo? Steek je vinger omhoog en zeg: ja, dat vind ik leuk, nieuwe dingen. Ik zie ook mensen glimmen. Ze vinden het echt leuk, hè? Ja. Dan is dit voor jullie een belangrijke Bijbeltekst. Het Oude Testament is heel karig met het woord nieuw. Als het dan ook gebruikt wordt, is het menens. Dan gaat het inderdaad om iets waar de ogen bij gaan glimmen. U zegt van: maar nu gebeurt er iets heel interessants. Nu komt er een innovatie waar je enthousiast over kunt worden. Het is ook niet toevallig dat deze tekst, die Chris Broersen net voorlas uit Jeremia over het nieuwe verbond, in het Nieuwe Testament wordt geciteerd, en dat dat meteen ook het langste van alle citaten is uit het Oude Testament die in het Nieuwe Testament zijn opgenomen. Is hier iemand zo bijbelvast dat hij het nu uit zijn mouw schudt en zegt: ja, dat is... Nu zijn er wat minder vingers, u niet kwalijk te nemen. En toch heb ik zo'n idee dat met enig draaien van de radertjes er wel wat uitkomt. De tekst over het nieuwe verbond, helemaal geciteerd in al zijn lengte, in, wie gokt? Hebreeën. Kijk maar naar Hebreeën 8. Vrijwel letterlijk dat hele lange citaat. Dat geeft aan, dit is een belangrijke tekst en dat heeft alles te maken met het Nieuwe Testament. En wat is dan dat nieuwe? Ja, dat is dat God het niet laat bij dat hij de ellende opheft. Dat is het begin van Jeremia. Hij heft de ellende op. En dat is voor ons de nieuwe schepping. Dat er eindelijk een schepping ontstaat waarin niet meer gehuild hoeft te worden. Het nieuwe verbond is dat God daaraan paart, dat hij zegt: maar ik ga ook jullie vernieuwen. Ik ga jullie zo innoveren dat jullie mensen worden die voortaan niet meer omdat ze anders straf krijgen hun best doen. Ook niet omdat ze zo graag naar de hemel willen gaan. Maar die eigenlijk gewoon vanuit hun hart de dingen doen die goed zijn, die God wil. Niet omdat er een wet is die zegt, gij zult, maar dat je het vanuit je diepste wezen wilt. En dat je vanuit je diepste wezen niet meer al die akelige, slechte, boze dingen wilt. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. Dezelfde wet als van het vorige verbond. In die zin verandert er niks. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Nou, dat maak ik even concreet. Als het nieuwe verbond er is, dan gebeurt er dit. Dat de voetbalsupporter, die de meest verschrikkelijke scheldwoorden naar de tegenpartij toeschreeuwde op het voetbalveld, dat helemaal niet meer wil. Daarmee stopt. Niet omdat hij bang is voor de arrestantenwagen, maar hij wil het niet meer. Dat betekent dat die vervelende meid, waar je zo ontzettende hekel aan hebt, met haar afschuwelijk grote bek, die jou ook nooit ziet staan, dat ineens bijna een vriendin wordt. Gewoon aardig. Dat is een leuke meid. Die hoeft niet meer zo af te bekken. Dat wil ze niet meer. En het betekent ook dat die gast die gemener pestte dan al die anderen, en waar jij ook altijd van dacht, oh nee hè, dan heb je hem ook weer, dat hij dat niet enkel meer laat omdat de leraren hem zo aanpakken. Hij vindt zelf pesten ineens heel vreselijk niks. Dat is nou wat God zegt. Bij een nieuwe schepping horen ook mensen die opgeknapt zijn. En die dus, en dat is Gods grootste innovatie, die dus vanuit hun diepste binnenste het goede willen. Dan gaat de tekst nog verder. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden, leer de Heer kennen. Want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al. Het lijkt een beetje een terugval, net van die wet. Ja, dat is lekker concreet, maar de Heer kennen. En toch zou dit wel eens de kern van de zaak kunnen zijn. Mensen hoeven niet meer elkaar erop aan te spreken, joh, ken de Heer. Want ze doen het al. Dat moet ik wel even toelichten natuurlijk. Want dit klinkt een beetje simpel. De Heer kennen, ja, ja, ja. De Heer kennen. Ik roep twee woorden. Hem vertrouwen en hem erkennen. En dat heeft altijd te maken met dat je jezelf kent als iemand die je niet helemaal kunt vertrouwen. En als iemand met een enorme beperktheid en een enorme kwetsbaarheid, waardoor je van jezelf afgaat naar God. En ook dat is een enorme vernieuwing. Dat je vanuit het diepst van je hart zegt, ik moet niet op mezelf mijn diepste vertrouwen stellen. Want ik ken mezelf. Ik ben een veel te beperkt wezen. En ik ben ook een veel te kwetsbaar wezen. En om dat ook wat concreter te maken, schakel ik over naar waar we aan het begin van de dienst al mee geconfronteerd werden op een paar manieren. Dat immense probleem van de vluchtelingen. En met het woord probleem doe ik het eigenlijk al te kort, want het zijn mensen. En daar wil ik in dit verband nou twee dingen over zeggen. Het eerste is dat die stromen waarmee Europa overspoeld wordt, dat daar nu eigenlijk niet eens een oplossing voor is. Dit is een toestand, een afschuwelijk tragische toestand, een ramp voor al die mensen, maar ook een zo ontregelende toestand waar een heel werelddeel door van slag raakt en terecht, dat je, als je daar goed naar kijkt, moet zeggen, dit lossen wij niet op. Want alleen al de bronnen van al die vluchtelingenstromen, wat er in Syrië gebeurt en Eritrea, en noem al die rampplekken op de wereld maar op. Wij zijn niet bij machten dat aan te pakken. En daar zit iets schrikwekkends in. De beperktheid ook van de wereldgemeenschap. En het is daarom een leugen als er mensen zijn, oh, maar dat kunnen we oplossen. Dat is een leugen. Dan overschreeuw je jezelf. En dan doe je alsof je God bent. En de Heer kennen in deze situatie is dat je je eigen beperktheid als wereld, als mensheid, als Nederland, als Europa, dat je die accepteert. En dat je jezelf dus niet meer overschreeuwt, maar dat je te kennen geeft, dit gaat ons vermogen te boven. Dit gaat ook onze analyses te boven. En dat je omhoog kijkt en zegt, Heer, hoe komen we hier ooit uit? Help. Het is bijna zichtbaar in de journaaluitzendingen dat de regeringen van bepaalde landen niet meer weten op dit moment hoe ze het aan moeten pakken. En bijna in paniek dan een grens openstellen, dan weer een hek ervoor, dan weer de bal toekaatsen naar een collega-regering. En dat is helemaal geen schande. Het geeft wel aan, wat zijn wij mensen beperkt? Wat is de Verenigde Naties een organisatie die ten diepste beperkt is? En in die beperktheid is het alleen al een zaak van gezond verstand om te zeggen, o God, u bent God, wij zijn het niet. Wij kennen de Heer, we weten hem te vinden en wij erkennen hem. En het tweede, die kwetsbaarheid, dat is dat angstige gevoel van dit ontregelt ons. En dit is gevaarlijk. En tussen al die stromen kunnen ook nog IS-types zitten. Wat krijgen wij in huis? Met als directe reactie een behoefte om jezelf onkwetsbaar te maken. En dan komen er van die schreeuwlelijken en die zeggen, hup, een groot hek om Europa. Hou ze allemaal maar buiten. Laat de regio daar ginds het maar opknappen. Wij zetten een hek en dan zijn wij onkwetsbaar. Ik noem dat niet voor niets schreeuwlelijken. Dat is onzinnig om te suggereren dat wij onze onmenselijke kwetsbaarheid op kunnen heffen. Dat kunnen wij niet. En denk alleen maar aan, ja, een hek erom. Amerika had helemaal geen last in 2001 van vluchtelingenstromen. En het werd dodelijk in het hart getroffen. Wij kunnen onze kwetsbaarheid niet opheffen. Dat hoort bij onze menselijke conditie. En dat betekent dat je ook je kwetsbaarheid hierin moet accepteren. En dat kun je het beste als je hem kent. En dat is het eeuwige appel in de Bijbel. Laat hij jouw veiligheid zijn. En zoek niet je eigen veiligheid. Maar dat is moeilijk. En toch is dat nou de Heer kennen. Zo concreet wordt het. En dat wordt dan ook van ons gevraagd. Dat appel wordt op ons gedaan. Door al die profeten. Accepteer nou je kwetsbaarheid en stop met die onzinnige gedachte dat je jezelf onkwetsbaar kunt maken door dat grote hek. Nonsens. En het is ook God miskennen. Ken de Heer, dat Hij jouw veiligheid zijn. Augustinus zei, wees zo gastvrij dat je liever één onguur type te veel toelaat dan één vluchteling die de Heer Jezus kan zijn, buitensluit. En zo is de Heer kennen. Ook iets voor de groten. Dat is heel apart in deze tekst. Dat er staat, allemaal van groot tot klein kennen ze de Heer. En dat betekent hier beslist niet leeftijden. Dat betekent hier, dat staat vast, het verschil tussen de machtigen en de machtelozen. Dat betekent wij, de gewone mensen, en de machthebbers in Europa en in deze wereld. Allemaal kennen ze de Heer. En dan krijg je dus bij wijze van spreken een troonrede die afsluit met de smeekbede mensen willen jullie alsjeblieft voor ons bidden. Want het gaat ons vermogen te boven. En alleen als de zegen van de Heer op ons werk rust, kunnen wij goede topconferenties houden en besluiten nemen. En dat betekent dat je als politici ophoudt om in te spelen op de gevoelens van angst. En dat je vanuit het kennen van de Heer zegt: wij stoppen met het waandenkbeeld van de volkomen onkwetsbaarheid. Als het zo toch eens zou zijn, hè? Zo, van groot tot klein, allemaal accepteren ze hun beperktheid en kwetsbaarheid. En kennen, erkennen en vertrouwen ze de Heer. Nee, maar zo is het niet. Dat weet ik natuurlijk heel goed. Verschrikkelijk theoretisch. Ho. Dan corrigeert Jeremia en zegt: nee, het is niet theoretisch. Het is nieuw. Deze innovatie gaat de Heer realiseren. Ik hoop dat jullie oogjes gaan glinsteren. Nu nog een aantal opmerkingen waarin ik dieper op de tekst inga. De eerste. In de preek over Zacharia 8 heb ik jullie attent gemaakt op de verbondsformule. Wat is verbond? Denk aan het huwelijk. Twee partners. Ik zal jullie God zijn, jullie mijn volk. Hier heb je hem weer. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Meer zeg ik er nu niet over. Denk terug aan de preek over Zacharia 8 uit augustus. Verbondsformule. Hier zie je weer hoe belangrijk die is. Tweede opmerking. Het nieuwe verbond, die geweldige innovatie, wordt in eerste instantie gesloten met het Joodse volk. Let maar op in vers 31. Ja, ik sluit het met het volk van Israël, dat zijn de 10 stammen, hoofdstad Samaria, en het volk van de 2 stammen, Jeruzalem, Juda. Herstel dus ook van die uiteengevallen Joodse natie. Daar komen later al die andere mensen bij die in Christus geloven. Ook wij, in eerste instantie gesloten met het Joodse volk. Weer zie de vorige preek. Derde opmerking. Er wordt in deze machtige profetie een groot pijnpunt aangewezen. En dat pijnpunt, dat zit hem in dat tussenzinnetje waarmee de Heere God verwijst naar het verleden. Ineens glijdt er een donkere schaduw over het verhaal. De donkere schaduw van Israëls ontrouw. Ik zal het even in zijn geheel voorlezen, deze belangrijke regel. Ik kwam in Jesaja terecht. Daar vond ik niet wat ik zocht. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken. Dit is Gods grote pijnpunt. En het stukje waarmee Chris het lezen begon, verwijst ook naar Gods, ja, ik zou bijna zeggen, zijn verliefdheid op het volk Israël. Helemaal in het begin. Ik heb je altijd lief gehad. Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Het staat ook hier in deze profetie van het nieuwe verbond, met dat hele tere, ik nam hen bij de hand om hen uit Egypte weg te leiden. De moeder die haar kind bij de hand neemt. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Dat verbond hebben ze verbroken, zegt de Heer. Ik was toch geen boeman? Ik was toch geen kwelgeest? Ik was toch geen tiran die de menselijke waardigheid vernietigt? Dat verbond hebben ze verbroken. En daarin zit ook Gods verbijstering. De verbijstering die hij altijd heeft als mensen, ook wij, op een of andere manier zo moeite hebben om met hem te leven. En die moeite is er natuurlijk. Wat kost het ons toch ontzettend veel moeite om dicht bij hem te blijven, om te luisteren, om te vertrouwen. Wat is het kleingeloof voor ons altijd maar weer dichtbij. Altijd meer weer van, en waar bent u nou en het schiet niet op met u en bent u er eigenlijk nog wel? De Heere God wordt er zo moe van. Het stelt hem teleur. En als hij dan ook nog ziet dat zijn goede wet eindeloos in de wind wordt geslagen. Want er wordt gepest en er wordt geschreeuwd op het voetbalveld. En er wordt afgebekt om van het moorden en martelen nog maar te zwijgen. Dat is een pijnpunt. En wat wil ik hiermee zeggen? Dat het de bedoeling is dat dit ook voor ons een pijnpunt wordt. En dat wij er niet aan wennen. En dat wij niet goedkope vergeving binnenhalen. En zeggen, ja, het gaat hier niet zo goed, maar God is goed hoor. En God heeft het ons allemaal vergeven. Dat gaat veel te snel. Hier hoort bij die zegt, oh God, dat is toch eigenlijk verschrikkelijk. Dat u met ons mensen, met het volk Israël, maar met allen daarnaast en daarbuiten en daarna, zoveel nul op het rekest krijgt. Verschrikkelijk. Wat zijn wij voor mensen? Wat is er toch met ons? Dat noemen we verootmoediging. Het pijnpunt zien en beamen. God vindt het erg. En dan wil hij zo ontzettend graag dat wij het ook erg vinden. Daarom op dit moment een onderbreking. We zingen Psalm 78 nu. De oude melodie en de oude woorden. Die ik dan ook kort zal toelichten. Dat ze niet helemaal vanzelf spreken, maar wel omdat ze zo heel duidelijk zeggen aan het eind van het vierde couplet. Op Gods verbond werd niet door hen gelet. Ze weigerden te wandelen in zijn wet. Dat wordt van Israël gezegd. O Heer, hoezeer onwillig en weerbarstig, ontrouw van geest, van hart onstandvastig is het geslacht dat zich op u niet richtte. Dat is dezelfde terugblik als in Jeremia 31. En laat het ook onze terugblik zijn op onszelf. Op onze oude mens. Laten we dat in een moment van verootmoediging nu met elkaar zingen. Psalm 78, 3 en 4. Thank you. Nu de vierde opmerking. Een uitnodiging aan jullie om hoopvol te leven. En ik richt hem in de eerste plaats tot mijzelf. Omdat ik dat wel moeilijk vind. Omdat ik wel wat weet van de geschiedenis. En verbijsterd raak over de taaiheid van het kwaad. En eigenlijk geen enkele verbetering zie. Er is altijd gemoord en gemarteld. Er wordt vandaag gemoord en gemarteld. En er zal in de toekomst gemoord en gemarteld worden. Hoe kunnen wij in deze wereld hoopvol leven? Ik heb het nodig dat een profeet nu tegen mij zegt: let op. De Heer zegt: ik ga iets nieuws maken. Dat voor jou achter de horizon ligt. Als ongrijpbaar. Dat gaat de Heer doen. Een innovatie die buiten jouw vermogen ligt, gaat God doen. Zoals Hij ook zegt: ik maak een nieuwe schepping. En als jullie mijn gevoel herkennen, dat het een wereld is waar je sceptisch en cynisch en negatief van kunt worden, dan is dit dus een geweldig woord dat hoop wil wekken. Maar dat vraagt dus inderdaad ook dat je dat woord in je oren knoopt. En dat je dus weet: oh, maar daarvoor kom ik dus op zondag naar de Emmauskerk. Om dit te horen, om uit mijn somberte te worden losgetrokken. En om herinnerd te worden aan de levende God die zegt: ik maak iets nieuws. Ik ga de wet in het hart van schurken en trouweloze mensen schrijven. Vijfde opmerking. Daar kan je nog van zeggen: ja, ja, mooie belofte. Wat komt er van terecht? En dan komt het Nieuwe Testament met het aanwijzen van één man die radicaal, totaal laat zien dat deze belofte is vervuld. Onze Heer Jezus. Die op geen enkel moment in zijn leven er ooit op betrapt is dat hij de Heer niet kende. En dat hij zijn eigen zin deed en lak had aan de wet van God. Met als ontroerend hoogtepunt Gethsemane. Waarin hij strijdt om de wil van God te doen. En hem doet. Heer, niet wat ik wil, maar wat u wilt. Wij geloven dat dat historische werkelijkheid is. En daarom wordt het Nieuwe Testament zo blij. Zegt van: de eerste is er, de eerste. De eerste die radicaal, totaal nieuw was. De zoon van Maria. De Jood, Jezus van Nazareth. Het eerste schaap is over de dam. Nou is er geen houden meer aan. Laat dat jullie dus ook wel moed geven. Hè? Het is niet alleen maar, nou ja, woorden. Nee, zegt het Nieuwe Testament. Het eerste schaap is over de dam. En ten zesde en laatste. Nou gaan er een heleboel volgen. En dan zegt Paulus: ja, want het nieuwe verbond, dat is het verbond van de geest. Het oude is het verbond van de letter. Je hoort het, je weet het, maar je hart deugt niet. En dus gebeurt het niet. Het nieuwe verbond is: het wordt in je hart geschreven door de geest. En de geest, dat is degene die ons warm maakt om Jezus van Nazareth te volgen. Jezus van Nazareth die je mag verbinden dus met die enorme innovatie. Jezus van Nazareth die voorop gaat en ons wenkt en zegt: doe met mij mee. Het is een rare, voor sommige mensen een bizarre weg. Dit is de weg naar een nieuwe wereld. Met de wet van God in je hart. En de geest van God, de geest van Christus, staat klaar om ons mee te nemen. En soms, ja, dan sta je van jezelf te kijken en je zegt, hé, het ging goed. Het ging eigenlijk fantastisch. Ik had het zelf niet door. Dat is wat de Geest van God wil. Ons op weg helpen om achter Jezus aan te gaan. Ik weet, het is allemaal nog super gebrekkig. Ook in de kerk, super gebrekkig. Maar het begin is er. En onderschat de Geest niet. Een vuur dat, zoals het gebed daar straks in de consistoriekamer luidde, van Feiko Lanting, onze ouderling van dienst. Een vuur dat ook ons en de wereld in vuur en vlam gaat zetten. Onderschat hem niet, de Geest. Accepteer je beperktheid en je feilbaarheid en je onverbeterlijkheid. In het vertrouwen dat de Geest van Jezus Christus iets nieuws met jou kan. En met de wereld. Zo dat het koninkrijk van God via Jezus uiteindelijk over de aarde uitwaaiert. En wij op een dag sprakeloos van verbazing zullen zeggen: Heer, het is u gelukt. Amen. Nu gaan we er flink bij zingen. Amazing Grace, in het Nederlands vertaald door Genade zo oneindig groot. Heb ik geloof ik wel eens verteld, is gemaakt door een slavenhandelaar die tot bekering kwam. En een nieuw mens werd en stopte met zijn business. Amazing Grace, Genade zo oneindig groot. En dan het lied Heer, doorgrond mijn hart. En tenslotte Jezus vol liefde.
Thank you.
Dit is ook een goed moment om ons geloof te belijden, niet om een tekst zomaar uit te spreken, maar om erbij te gaan staan en te zeggen, ja, in deze God, de Vader, de Zoon en de Geest, in die God geloven wij, hem kennen wij, erkennen wij en op hem vertrouwen wij. Chris Broers zal namens ons de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel uitspreken, waarmee wij die geloofsbelijdenis afleggen.
Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen.
Gaat u zitten. Wij zullen u danken en voorbeden doen. Ik noem de naam van Dini Kraan. Zij is aan het herstellen van een ingrijpende hartoperatie. Die operatie is goed geslaagd en de eerste dagen knapte Dini ook snel op. Op dit moment gaat het wel ietsje minder. Sprake van een kleine terugval. En begint Dini te merken dat ze nog een lange weg te gaan heeft. Echt lang, de artsen zeggen, nou reken maar op maanden. Daarom zullen we danken voor bewaring en voor die geslaagde operatie. Maar ook bidden voor Dini, voor moed en verder herstel. Ik noem de naam van Felix Kohol uit Burkina Faso. Mogelijk hebt u gehoord dat daar opnieuw politieke onrust is. En daarover schrijft Felix Kohol, heet van de naald, en hij zegt, het gaat hier niet goed. De situatie ziet er slecht uit. Er is heel veel spanning, er is een avondklok. Mensen mogen van 7 tot 6 morgens niet naar buiten. De scholen zijn dicht. Ook de winkels zijn dicht. En dat betekent weer dat daar een voedseltekort dreigt. En voor de persoonlijke situatie, dat kliniekje van Felix Kohol wordt nu overstroomd door mensen, gewonden, veel te veel, dat kunnen ze niet aan, en toch willen ze helpen. En, zegt Felix, wij voelen ons niet veilig. Bid alsjeblieft voor ons. Dat gaan we nu doen. En dan is er een verklaring van de kerken in Eindhoven over de vluchtelingenproblematiek. En daar wil ik u een paar dingen uit voorlezen. Omdat die ook wel weer iets van bemoediging hebben. Ze geven eerst een paar cijfers. Wereldwijd 60 miljoen mensen op de vlucht. In Libanon, klein land, 1 miljoen vluchtelingen. In Turkije 2 miljoen. In Jordanië 600.000. De Europese Unie vraagt aan Nederland om ruim 9.000 vluchtelingen op te nemen. En dan zegt de Raad van Kerken: ruimhartigheid is een groot goed, maar de toevloed van mensen moet ons niet boven het hoofd groeien. Wij onderkennen de angst daarvoor bij landgenoten. En dan zeggen ze van, en dus, wat is nu een christelijke reactie? Dat is dat we wel realistisch blijven en niet ondoordacht idealistisch dingen beloven die we niet waar kunnen maken. En tegelijkertijd ruimhartig zijn vanuit onze christelijke verantwoordelijkheid voor onze medemensen. Hier in Eindhoven is de situatie als volgt. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers beheert in de Orangerie een centrum dat huisvesting biedt aan 700 asielzoekers. En daarmee is de Orangerie volledig bezet. En het goede nieuws is nu dat er een heleboel mensen vrijwilligerswerk doen bij de Orangerie en ook bij andere plekken waar asielzoekers zijn. En dat er dus ook gemeentes zijn die creatief ermee omgaan. Er zijn adoptiegroepjes gevormd die vluchtelingen enige tijd beleiden. En Menno zei het al, er komt dus dat voetbaltoernooi. Nou, dat is natuurlijk heel creatief om die knullen vanuit de Orangerie elftallen te laten vormen met Eindhovense elftallen. Schitterend initiatief. Rooms-Katholieke Kerk heeft een kerkgebouw ter beschikking gesteld voor de inzameling van kleding en goederen. En die zullen naar Griekenland worden getransporteerd voor de hulpverlening daar. En er komen ook, en onze diakenen zijn daar ook druk mee bezig om dat voor te bereiden, collectes tijdens de eredienst bestemd voor diverse vormen van vluchtelingenwerk. Ja, alle reden om zegen af te bidden over die initiatieven. En natuurlijk om zegen te bidden voor de Europese leiders die ontzettend moeilijke besluiten moeten nemen onder een geweldige druk. Zullen wij bidden? Hemelse Vader, wij willen die ontzaglijke rampspoed in de wereld, waar zelfs de machtigen machteloos bij staan, aan u voorleggen. We kunnen alleen maar stamelen met al die beelden voor ogen. Heer, ontferm u. En wilt u in die mensenmassa's van wanhoop en zoeken en ontreddering acht slaan op al die individuele mannen en vrouwen en kinderen. U, van wie we geloven dat u hen allen persoonlijk kent. En naast hen gaan. In onze gekruisigde Heer. En zo bidden we u ook voor de mensen in Burkina Faso. En wat we horen, daar kunnen we ook beelden bij bedenken. Van paniek en angst en zorg. Och Heer, denk aan Felix Kohol en zijn kliniek. Behoed hen. Omring hen met uw veiligheid. En stel hen in staat zorg te bewijzen aan de mensen die het nodig hebben. Wij danken u dat er tegelijk zoveel mensen in beweging komen die zorg willen bieden, ook hier in Eindhoven. Wij bidden u of u die initiatieven wilt zegenen, zodat ze echt iets betekenen voor die ontredderde mensen. Wij bidden u voor de politieke leiders in Europa en ook voor onze eigen regering. Wij smeken u of u hen wilt toerusten met uw wijsheid en hen wilt helpen om het beleid te voeren dat realistisch is en tegelijk ruimhartig. En die leiders, Heere God, die in de wereld gewetenloos het boze willen en doorgaan met moorden en martelen. Wij bidden u, wil hen tot inkeer brengen en anders van hun troon stoten. Wij bidden u voor al diegenen vlak om ons heen die het zwaar hebben. We willen in stilte namen aan u voorleggen. Samen noemen we de naam van Dini Kraan. We zijn blij dat u haar hebt bewaard in die spannende uren van de operatie en dat die geslaagd is. En we bidden u of u haar nu in haar kwetsbaarheid moed wilt geven en verder herstel. Wij danken u voor het evangelie dat u ons als mensheid niet aan ons lot overlaat. Dat u in onvoorstelbaar ruimhartige genade en vergeving verder gaat met uw volk dat u teleurstelt. Met een kerk die soms vreselijke steken laat vallen. Met een wereld die u aan het hart ligt. Wij prijzen u dat u uw verbond zo enorm ingrijpend vernieuwt. Met uw volk en zo ook dat ieder die in Christus gelooft daaraan deel mag hebben. En zo bidden we of u ons een hoopvol hart wilt geven. Dat we niet in somberte gevangen blijven. En we bidden u dat we alsmaar meer onvrede krijgen met ons eigen kwaad. En dat we ons hart steeds meer gaan zetten op dat nieuwe leven dat zo heilzaam is en waar u blij van wordt. We bidden u, wil met uw geest ons werkelijk in vuur en vlam zetten voor een nieuw leven. En uw goede wet in ons hart schrijven. En we bidden u dat die vernieuwing verder gaat doorwerken. Dat het vuur van de geest als een baaierd van vernieuwend en genezend vuur wordt in alle delen van de wereld. En zo durven we u bidden. Toch, op basis van uw eigen belofte. Heer, wil uiteindelijk het kwaad volkomen overwinnen. De Satan wegvagen. En uw heerlijk koninkrijk in volle glorie doen aanbreken. Wij bidden in de naam van Jezus Christus, onze opgestane Heer. Amen. Dan mag u nu wat gaan doen en wat bekijken. U mag geven aan de collecte. En u mag bekijken een aantal plaatjes waarmee alvast een blik vooruit wordt geworpen naar het jeugdkamp. En dan zeg ik u, en dan bedoel ik natuurlijk in de eerste plaats jullie. Jonge mensen, kijk uit je doppen naar de dia's die over het komende jeugdkamp worden vertoond. de ruimhartige genade van onze Heer, Jezus Christus. En de volhardende liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest, die in vuur en vlam zet. Zij met u en jullie allen.